En als je nog weet, vorige week, wat we hebben gezien in Openbaringen 19, dat ging eigenlijk over, sorry, de prostituee, de hoer, die werd geoordeeld. Dat die werd verbannen, dat die werd geoordeeld en dat het beest en de valse profeet werden geoordeeld en dat er een heel grote verheuging was in de hemel. Hè? En dat er tot 5 keer halleluja, 4 keer halleluja werd geroepen omwille van het oordeel dat kwam over de prostituee. Hè? Dat is de prostituee die op het beest zat. Hè? Dat was dus eigenlijk Israël. Israël, hè, de stad die geoordeeld was. Het Babylon, het mysterieuze Babylon met al zijn rijkdom, met al zijn geestelijke rijkdom eigenlijk, maar die eigenlijk gevallen is, die uit het verbond is, moet ik zeggen, door het verbreken van het verbond eigenlijk is gescheiden door de Heer, zodat er een nieuwe bruid kan komen die puur is, amen, die rein is, wat de kerk voorstelt. En we hebben dat dan ook gezien als een huwelijk dat eraan komt, hè, de bruidegom en de bruid, die samenkomt, de bruid die voor de bruidegom is voorbereid. En dat de kerk is die door het bloed van Jezus puur en rein is en rechtvaardig is bevonden ten opzichte van de hoeren waarvan men scheidt die onrechtvaardig is bevonden. Wat Israël voorstelt, de natie van Israël die het merendeel Jezus heeft verworpen als de Messias. Maar de kerk neemt de Messias aan, want ze is geboren uit de Messias. Amen. Ze is geboren uit het bloed van Jezus. En dan zien we de overwinnende Christus, die de overwinning behaalt op het beest en op de valse profeet. En hoe dat er dan een heel groot feestmaaltijd komt omwille van die overwinning. Hè, dat heb ik vorige keer nog gezegd, dat was die feestmaaltijd met de stoofvlees en met de frieten. Hè? Nee, het waren geen stoofvlees en frieten. Het was, wat kregen ze weer te eten? Weet iemand nog wat het was? Van wat ze gingen eten? Dat feestmaal, de bruidegom. Ja, inderdaad. Het feest van het vlees van koningen en andere rare zaken. Hè? Iets dat we niet willen eten. Maar het was allemaal symbolische manier om te zeggen dat de Messias overwinning heeft behaald. Amen. De bruidegom Jezus Christus. Amen. De Heer heeft alle autoriteit. Is de koning en heerser. De koning der koningen. En de Heer is Heer. Want hij komt op een paard. En het was op zijn dij geschreven. Met een naam die niemand wist te weten. Maar de kerk weet wel zijn naam. Amen. We weten wie hij is. We weten wat hij bij machten is om te doen. En we regeren met hem. We komen mee met hem. Het is niet letterlijk te nemen op die paard. Het is niet dat we op een paard gaan zitten. Het is niet dat wij op een lange tafel tezamen allemaal gaan eten, dat is niet logisch. En dat er daar het vlees van koningen allemaal wordt geserveerd. Nee, ik wil het gewoon zeggen, de koningen van de wereld en de koninkrijken van de wereld, amen, worden allemaal overgeleverd aan het koninkrijk van God, amen. Stilaan maar zeker breidt het koninkrijk van God zich uit over heel de aarde en niets of niemand gaat het kunnen stoppen. En ik heb toen gezegd, houd dat in gedachten, want eigenlijk hoofdstuk 20 gaat op dezelfde manier de overwinning van Christus, heeft hetzelfde thema, de overwinning van Christus, maar beschrijft het op een andere manier, op een andere metaforische manier. Ja, we zullen daar even lezen. Hoofdstuk 20 vers 1. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. En hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot de 1000 jaar voorbij waren, en daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Oké, kijk hier, we weten wie de draak is, ja, het zegt hetzelfde, de duivel of Satan, de verleider, hè, de aanklager, en die wordt geketend. Nu, het is anders dan in het vorige hoofdstuk, dan werd de overwinning behaald op het beest, wat het koninkrijk van Rome was, en de valse profeet, en dat waren die religieuze die religieuze kracht die samenwerkte met de politieke macht, met Rome. Hè. Dus die twee machten, die werden in de poel des vuurs gegooid, als je dat nog herinnert, in hoofdstuk 19. Dus dat wil eigenlijk zeggen, daar zitten vanaf. Dat is gedaan. Dat beest en die valse profeet, het koninkrijk van Rome, dat heeft zijn einde gekend. Dat was vooral een boodschap voor de leidende christenen die te maken hadden met Joodse vervolging en te maken hadden met de Romeinse vervolging. Dat ging nog drie eeuwen duren. Dat was vooral een boodschap van bemoediging om te weten van er komt een einde aan, Jezus behaalt overwinning. Er is geen macht meer op aarde dat zich kan keren tegen het koninkrijk van God. Er is geen macht meer op aarde dat de vervolging van de heiligen zo hard kan maken, zo intensief kan maken dat het de heiligen, dat het de gemeente compleet kan uitroeien. Nee, dat gaat niet meer. Het gaat verspreiden. Maar hier in Openbaring 20 lezen we dat Satan niet in die poel des vuurs wordt gegooid, wel later, hè, als we verder lezen, maar dat zal voor volgende week zijn, in vers 11. In ieder geval, hij wordt niet in de poel des vuurs gegooid, hij wordt in een onderaardse diepte gegooid. Dat wil zeggen dat hij er nog wel is, het is nog niet compleet finito, maar zijn kracht, zijn macht is beperkt. Er is een beperking. Hij is in een put gegooid. In een onderaardse diepte. Ja, en als we dat lezen, die onderaardse diepte, dat zijn we nog eens tegengekomen. Hè? De abyss. Hè? Wie kan zich dat nog herinneren van de abyss? Iets uit de abyss. En dat was ook met een engel. Dat was ook met een sleutel, dacht ik. En weet je nog in Openbaringen 9... Ik zal het even laten zien. Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Dat was de vijfde bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Zie, dat is dezelfde taal. Hij opende die put waaruit rook opsteeg als de grove over de zon en de hemel werden verduisterd. En de rook kwam sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen. Op aarde. We weten toen dat demonische machten zijn die uit de put opstijgen. En eigenlijk was dat een beschrijving van het Romeinse leger dat de macht heeft gekregen om Israël binnen te vallen en daar heel veel verwoesting en vernieling en plagen aan te richten naar het Joodse volk, want dat was het oordeel van God. Ja, en dus houd dat in gedachten dat die onderaardse diepte, dat is dus, moeten we dat zien als een letterlijke plaats? Ik denk het niet. We hebben het toen in hoofdstuk 9 ook niet gezien als een letterlijke plaats, maar het is, het kan een letterlijke plaats zijn, dat kan. Maar ik zie het meer als een symbolische manier om te zeggen, God laat toe dat er uit die diepte rook uitsteeg, dat er een leger is opgestaan die demonen aangedreven waren, die slecht waren, maar God liet het nog altijd toe. God heeft nog altijd de controle, want de sleutel, amen, is in de engelen zijn handen. En de engel wordt gestuurd door de Heer, amen. En dus er is een toelating van God om iets uit te voeren op aarde. En hier zien we in Openbaring 20 zien we het andersom. Hier zien we dat de duivel terug naar die put moet. Dus met andere woorden, hij krijgt geen toelating meer. Er is een beperking. Er is een beperking op iets. En die beperking, die ketening, je gaat dat niet letterlijk nemen. Hey, zie je daar al? Ah ja, Johannes heeft dat zo gezien. Den heeft dat zo gezien, maar is dat wat er letterlijk gebeurt? Ergens in de spirituele wereld, dat er een letterlijke ketting rond de slang, rond de draak, is dat dan een draak dat hem zag? Is dat dan, en is dat dan rond zijn pootjes dat er dan rond een ketting wordt gezet? En wat voor ketting is dat? Als dat spirituele wezens zijn, dan kan toch geen ketting, want spiritueel zijn gemaakt uit het geest, ja. Snap je wat ik wil zeggen? Hoe kunnen een spiritueel wezen binden? Maar God kan natuurlijk alles. Maar ik zie dit metaforisch en symbolisch. Dus de duivel heeft een beperking. Voor 1000 jaren. En hij gooit in de diepte, op de put. En wat is de reden, wat is de beperking? Opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Nu, we hebben hier noemen ze de millennial passage. Het 1000-jarig rijk. Ja. En er zijn verschillende interpretaties van. Je hebt wat ze noemen het post-millennialism. Je hebt het pre-millennialism. En je hebt het amillennialism. Ja, wat wil dat nu zeggen? De pre-millennialism, dat wil zeggen, Jezus komt terug voor de 1000-jarig rijk. Zoals zij geloven dat hoofdstuk 19, hè, dat hij op het paard komt, dat hij terugkomt. En dat tijdens het 1000-jarig rijk, dat de duivel wordt opgesloten, op een redelijke letterlijke manier, waardoor de heiligen regeren met Christus op aarde. Ja, dat was het, de theologie dat ik vroeger ook aanhing, omdat ik niet beter wist. En dus voor 1000 jaar, wat dan ook een letterlijke jaarperiode, alleen letterlijke 1000 jaar, hè, regeren we met Christus over, ja, over wie of wat, dat weet ik niet meer juist. Dat kon ik nooit echt goed plaatsen. Over letterlijk, ja, over mensen die de 7-jarige verdrukking hebben overleefd, hè, dacht ik dat dat was. En wat we dan gingen doen tijdens die 1000 jaar, weet ik ook niet. We zaten op tronen en, ja, maar zwart, na die 1000 jaar komt een duivel vrij, is er weer een battle, ja, alleen een strijd, en dan komt Jezus nog eens terug. En dan is het einde van alles. En dan is het witte troonoordeel. Dat is pre-millennialisme. Amillennialisme legt uit dat het 1000-jarig rijk, dat niet letterlijk is te nemen. Dat dat een symbolische periode is, dat begonnen is vanaf Jezus zijn opstanding. En dat er daar eigenlijk geen eind aan komt. Dus A betekent geen. Geen millennium, het is geen 1000 jaar. Dat is maar een symbolische periode, van een symbolisch wijze om te zeggen, een lange, niet definitieve periode. En dan het post-millennialisme, die gelooft dat er nog een opstanding is na het millennium, na de 1000 jaar. Ja? Dus het 1000-jarig rijk is begonnen, zeggen zij, met de opstanding van Jezus. Het is eigenlijk de kerkperiode, dat is de periode waarin de kerk regeert samen met Jezus in de hemelse sferen. Maar dat wordt geleidelijk aan zichtbaar, meer en meer op aarde. Ja? En na het 1000 jaar, wat geen definitieve periode is, het is gewoon een symbolisch getal. Na die 1000 jaar komt Jezus terug en luidt dan de eeuwigheid in met het witte troonoordeel. En dan is het eternity. Hè? De duivel wordt dan in de poel des vuur gegooid enzovoort. Opstanding van de doden. Dat is dus het post. Post betekent achter het millennium. Hè? De terugkeer van Jezus is na het millennium. Ja, dat is het verschil met pre. Pre zeggen de terugkeer van Jezus voor het millennium. En ze zeggen meestal is dat na een 7-jarige verdrukkingsperiode. Nu, je kunt al raden welke dat we nu zitten. Zoals inderdaad Cornel zegt, inderdaad, we zitten in het derde millennium. En wat gebeurt er dan inderdaad met de duivel die terug wordt losgelaten? Dat is een goede vraag, hè? Want we zien daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Maar daar komen ze niet op. Dus de duivel, dus ik geloof dat we leven inderdaad in de kerkperiode in het 1000-jarig rijk, waarin de duivel is gebonden. En op welke manier? Wel, Jezus heeft het eigenlijk aangekondigd hoe dat hij gebonden was. We weten in Matthäus 12, vers 28. Het ging over een discussie tussen Jezus en de Farizeeërs. Jezus die juist een demon had uitgedreven. En de fariseers zeiden, hij drijft die niet uit door de kracht van God, hij drijft die uit door de kracht van Beelzebub, hè, de prins der demonen. Jezus zegt, nee, dat kan niet. Hè. Hoe kan een huis dat verdeeld is in zichzelf, hoe kan dat kracht uitoefenen? Als er geen eenheid is, hoe kan ik door de kracht van de duivel duivels uitdrijven, zei Jezus. Hij zegt, als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Dus Jezus kondigde al aan dat met het koninkrijk van God, hij zegt het is hier bij jullie, want ik drijf demonen uit door de geest van God. Koninkrijk van God is onder jullie, jullie zien het hier passeren, jullie beschuldigen mij dat ik een demon ben. Nee, dit is door de geest van God. Het koninkrijk van God is bij jullie gekomen, ja? Hoe kun je dat weten? Wel, ik heb eerst de sterkere vastgebonden en nu kan ik zijn huis binnengaan en de boel, de inboedel beginnen te roven. Met andere woorden, die sterkere is trouwens een referentie naar de Satan. De inboedel is eigenlijk hetgeen dat de Satan door de zondeval had verkregen. Ja, dat was eigenlijk de verloren autoriteit. Dat waren de verloren zielen, mensen die geketend zijn, die verbrijzeld zijn, die gebroken zijn door de kracht van de zonde, de angst, alles wat zonde met zich meebrengt. Amen. Maar stilaan maar zeker, amen, is de Heer zijn koninkrijk, zijn huis aan het leegroven. Amen. Elke keer wanneer er iemand opnieuw wordt geboren, kan hij dat huis waar hij eerst zijn meester had, hè, de duivel, maar die is vastgebonden en dat is het probleem. Amen. We moeten wel probleem. Het is geen probleem. Hij is vastgebonden. Amen. Het is de oplossing. Maar mensen beseffen niet dat hij is vastgebonden door Jezus. En dat doet me terugdenken aan die preek van 2 weken geleden op de Pinksterdienst. Weet je nog dat broeder, wat is zijn naam weer? Pastor, Martin, ja. Weet je nog dat Pastor Martin dat voorbeeld gaf van die olifant? Ja. Hè? Die sterke olifant die in het circus was opgegroeid en die werd vastgebonden door een simpel kettingske. Een kettingske met een staaf in de grond. En mensen waren verbijsterd dat zo'n sterk dier, dat die vastgebonden wordt door een klein paaltje. En toen hebben ze uitgelegd van dat hij al van kleins af aan was, hè, dat die baby opgroeide in het circus. En toen hij klein was, werd hij vastgebonden met een klein paaltje en kon hij niet wegrukken omdat hij nog niet sterk genoeg was. Maar om het duur, na zoveel pogingen, gaf hij het uiteindelijk op, want hij dacht van ik kan hier toch niet weggeraken, ik ben vastgebonden. En naarmate hij opgegroeid en hij werd groter en sterker, hij probeerde het niet meer, want in zijn gedachten was hij nog steeds die kleine baby die niet kon weggeraken van die paal met die ketting. En nu hij groot was, had hij wel de kracht, maar hier in zijn gedachten was hij nog steeds beperkt. En dat kan je vergelijken met mensen, met christenen zelfs, die, ook al zijn ze opnieuw geboren, die nog leven met de gedachte van hun oude doen en laten. Hun dacht is nog niet geregenereerd, is nog niet getransformeerd naar het nieuwe beeld, omdat ze de hele tijd maar krijgen te horen van je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Ze willen het wel proberen, maar ze hebben de kracht niet, omdat ze niet weten wie ze zijn in Christus. Ze weten niet dat de Heer hun heeft vrijgezet, halleluja, dat de duivel is gebonden en dat we moeten kijken naar wat de Heer heeft gedaan, wat hij aan het kruis heeft verwezen, wat dat doet voor ons en kunnen we erop uittrekken. Amen. En hoeven we geen schrik te hebben, hoeven we niet onder elke steen te gaan kijken van welke duivel dat er zit, moeten we niet elk huis binnenstappen en beginnen te olien en weet ik veel wat te gaan rebuken. Amen. En als dat nodig is, dan zal de Heer ons dat wel zeggen. Amen. Maar we leven niet in angst voor wat de duivel gaat doen, want we weten zijn macht is beperkt. Hij hangt nu aan de paal. Amen. Met de ketting. En het is een serieuze. Hij zit in een put. Hij zit aan kettingen. En wij zijn vrij. Amen. En we moeten dat beseffen. Want anders gaan we zijn gelijk die grote sterke olifant. Maar die kan niet vrijgezet worden. Die kan niet, hij is groot. Hij is sterk. Maar hij kan niet weg. Hij kan er niet op uittrekken. Hij is beperkt. Amen. En Jezus zegt, de sterker is vastgebonden. En nu kunnen we binnengaan en zijn huis leegroven. Amen. Dus wanneer je wordt geconfronteerd met een moeilijk moment, wanneer je geconfronteerd wordt met duivels, herinner ze wat hun bestemming is. Herinner ze, amen, van die put in de naam van Jezus, waar hun meester, hè, Satan, is opgesloten. En zij weten dat ze daar naartoe gaan. Weet je nog, dat ik heb 3 weken geleden, ik weet niet meer, dat ik heb gepreekt over die demoniak, die bezetene. Dat Jezus op dat eiland, oh, ik weet niet, het was geen eiland, maar hij kwam daar en die demoniak kwam afgerend op hem en de demoniak was aan het uitschreven: oh Jezus, wat ben je gekomen om hier te doen? Ben je gekomen om ons in de diepte te gooien? Of iets soortgelijks zei hij, voor onze tijd. Ben je gekomen om ons reeds naar onze bestemming te sturen voor onze tijd? Dus zij weten dat er een tijd is. Ik denk dat zij dat beter weten dan de christenen. Zij weten dat er een tijd is dat ze in die dieperik, dat ze in die poel des vuurs gaan worden gegooid. En het is aan de kerk om zoveel mogelijk demonen naar die plaats te sturen in de naam van Jezus. Amen. We hebben de kracht en de autoriteit. En we moeten in geloof wandelen. En we moeten ze naar die plaats sturen waar hun meester is vastgebonden in de naam van Jezus. Ze hebben geen macht meer. Amen. Ze hebben geen macht meer over deze wereld. Ja, ze voeren hun macht uit. Totdat er iemand komt, amen, die bezeten is door een hogere macht. Amen, de geest van God. Je moet jezelf zo zien als een strijder. Amen, die een groter wapen heeft dan de vijand. Amen. Boek van Openbaring is een fantastisch boek. Maar als je het gaat toepassen, ergens ver weg in de toekomst, dat is niet voor ons. Dat is voor tijdens een 1000-jarige periode. Dan ga je niet echt appreciëren hetgeen dat je nu hebt. Het koninkrijk van God is nu, het is in u. Het was toen dat Jezus demon aan het uitwerpen is. En het is er nu in kracht door de Heilige Geest vanaf de Pinksterdag, amen, tot de dag dat hij terugkomt. Jezus zei, sorry, Johannes zegt in Johannes 3, 8, Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Ik ben maar aan het uitleggen wat die opsluiting van de duivel, wat dat betekent. Lucas 10, 18, Jezus zei het nog eens, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Dat is wanneer dat hij de 72 leerlingen van hem hoort terugkomen en ze zeggen van meester, meester. De demonen worden uitgeworpen, zieken worden genezen, melaatsen. Zelfs de demonen moeten ons gehoorzamen. En dan zegt Jezus, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Dat is een referentie naar demonen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Amen. Dat is diezelfde lichtflits uit de hemel zien vallen, uit zijn plaats, met andere woorden, in de put. Efeze 1 en 19 maakt duidelijk wie nu regeert. Paulus zegt, hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht voor zij die geloven. Die macht was werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Het heeft hier te maken met hemelse machten, spirituele machten. Alle macht en kracht en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige, heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Amen. Heeft alles aan zijn voeten gelegd. En als wij het lichaam van Christus zijn, amen, de kerk, betekent, als wij het lichaam van Christus zijn en alles is aan zijn voeten en de kerk is het lichaam, dan is ook alles aan de voeten gelegd van de kerk. Amen. En dan moeten we proberen te begrijpen. In de naam van Jezus. Dat is de ommekeer die Jezus heeft gebracht. De tweede adem. Datgene wat de eerste adem heeft verloren, heeft de tweede adem hersteld. Dank u, Jezus. En is dat al volledig hier, de dood is er nog steeds natuurlijk. Mensen sterven nog steeds. Dus het is er al, maar nog niet helemaal. Het is nog niet volledig geconsumeerd. Het is aan het verspreiden. Het decem is aan het verspreiden. Maar het is nog niet helemaal geconsumeerd. Die consumatie komt wanneer hij terugkomt. Amen. En wanneer alle tegenstand, wanneer elke vijand wordt onderworpen, zelfs de dood. Amen. Maar we moeten beginnen met die autoriteit te opnemen. Het begint bij jezelf. Het begint met de battle tussen je oren. Amen. En dan heeft dat zijn effect naar anderen toe. Kijk wat hij zegt. Hij moet koning zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 25. Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Zie, dat is weer die voeten. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Dus we weten, alle macht, elke autoriteit, zoals we in Efeze hebben gelezen, amen, wordt aan zijn voeten gelegd. Met andere woorden, hij is er heerser over. En hij heeft die plaats, hij heeft die rol van koningschap, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Dus er is een graduele, een geleidelijk aan een verovering van de inboedel van het huis van Satan. Koninkrijk per koninkrijk. Natie per natie. En de laatste vijand die vernietigd moet worden is de dood. En dat gaan we lezen volgende week waarschijnlijk in Openbaring hoofdstuk 20 en dan een beetje verder. Oké, Matteüs 13. Vers 31. Ik heb gezegd geleidelijk aan. Hè. Dat is ook wat Jezus zei. Het begint klein, maar het gaat groot eindigen. Hij hield toen een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde een ander gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. Amen. Er zijn 2 vergelijkingen over het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, het begint klein en het gaat geleidelijk aan uitbreiden. En dat is dat 1000-jarig rijk. Amen. Dat is geen definitieve periode van letterlijk 1000 jaar. Dat is een periode dat alleen God weet hoe lang. Momenteel al 2000 jaar. Gaan we het nog langer? Ik weet niet. Ik weet wel dat decem, zuurdecem, dat doorheen meel, dat heeft zijn tijd nodig. Maar, en dat geeft smaak. Het geeft smaak aan het brood. Amen. Ongedecemd brood, iemand daar fan van? Denk ik niet, hè? De Joden af en toe moesten dat eten, ongedecemd brood, hè, met Pasen, maar voor de rest aten die allemaal doordecemd brood, zeker. Zo moeten we dat zeker noemen, ik weet niet. maar het geeft smaak aan je brood. En dat is hetzelfde met het evangelie, meer dan smaak, amen, aan het brood geven. Het is levend water. Amen. En meer over de wereld wordt het verspreid. Een andere gelijkenis, ja, hetzelfde. Daniel 2 geeft ook hetzelfde weer. Inderdaad, Cornelis, een soort gist. Gegist brood, ja. Ongegist brood, ja. Daniel 2. Daniel kreeg geen droom. Nebuchadnezzar kreeg een droom. En Daniel geeft de uitleg en geeft de droom zelfs. En daarna de uitleg. En dat was van dat beeld, hè, met zijn 4 koninkrijken, van de kop en de borst en de lenden en de benen en de voeten. En dan zag hij hoe een steen losraakte uit de berg, zonder dat er een mensenhand aan de pas kwam. Spreekt over Jezus trouwens. Hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. En op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. En het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Amen. Dus dat beeld, dat spreekt over de koninkrijken van de wereld en die benen en de voeten, dat spreekt over het Romeinse Rijk dat aanwezig was toen dat de steen uit de berg kwam waar Jezus is. De berg is God, Jezus, de menselijke, waar er geen hand aan te pas kwam. Met andere woorden, hij is geboren zonder menselijke interventie. Het was door de geest dat Maria zwanger werd. En de steen is zijn koninkrijk die alle koninkrijken van de wereld verpulvert. En zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Niemand kan er tegenop botsen. Amen. Het koninkrijk van Israël daarentegen, onder het oude verbond, werd overmeesterd. Werd vernietigd. Werd in ballingschap genomen. En ze kregen hun land niet meer terug omwille van de zonde. Maar dit koninkrijk zal zijn land nooit verliezen. Amen. Zal zijn land nooit verliezen. Zal nooit in ballingschap gaan. Hun koning zal hun nooit verlaten. Hun priesters zullen nooit iets verkeerd zeggen. Want we hebben een hoge priester. En we hebben een koning. Amen. Die eeuwig is. Die perfect is. Die beter is dan Mozes. Met een eeuwigdurend verbond. Amen. En die steen wordt een berg. Amen. En dat is wat we zien gebeuren. En nog moeten gaan zien gebeuren. En ik weet niet hoe lang nog. Daniël 2, vers 44. We lezen een beetje verder. Hij geeft hier de uitleg over die steen. Maar ten tijde van die koninkrijken, van die vier koninkrijken, zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Halleluja. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraad zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar. Amen, dit is hetgeen, amen, dat uitkwam wanneer Jezus kwam. En het koninkrijk van de hemel kwam daar. En hij stierf, werd begraven, maar is opgestaan. En vanaf dan is het eeuwigdurend beginnen uit te breiden. Amen. Terug naar Openbaring. Dus tenslotte, daaraan moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Dus 1000 jaar, nog eventjes iets over die 1000 jaar. 1000 jaar. We weten dat dat is 10 maal 10 maal 10. Dat is een perfect getal. Het wil zeggen een perfecte tijdsperiode. Het is niet letterlijk te nemen, maar het is een perfecte tijdsperiode. Zoals in Psalm 50 in het Oude Testament vinden we ook nog referenties terug naar 1000. U kent deze passage, want al het gedierte des wouds is mijn, zegt de Heer. De beesten op 1000 bergen. Ja, allemaal van mij, zegt de Heer. Alle beesten op 1000 bergen. Moet dat zeggen dat het beest op berg 1001 niet van de Heer is? Nee, het is gewoon zeggen, kijk, dat is allemaal van mij. Dat is een perfect getal, dat is niet op te sommen. Maar het is in de 1000-jarige rijk, het zal mijn rijk zijn. Wat moest ik nog zeggen over... Over het misleiden. Hè? Opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaar voorbij. Dus weten, zijn kracht is beperkt. Ja? In welke mate is hij beperkt? Wel, Jezus heerst nu. Zijn inboedel kunnen we leegroven. Hij is beperkt, zodat hij de volk niet meer door hem misleid kan worden. Hoe misleidt hij de volk? Wel, hij was bezig. Hij probeerde. Doorheen dat hebben we gelezen in Openbaringen 12. De draak vervolgde het nageslacht van de vrouw. Ja, weet je nog? De draak ging doorheen het beest, doorheen Rome, ging hij het nageslacht van de vrouw, wat de kerk is, ging hij proberen te vervolgen. De draak probeert dus doorheen volkeren, doorheen natiën, de natie van God, ja, te vervolgen, te misleiden. Maar dat gaat niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken. Kijk, het evangelie gaat verspreid worden. En hij kan dat niet meer stoppen. Gods woord gaat erop vooruit trekken. En wat hij ook probeert te doen, hoe erg het ook kan zijn in sommige landen. Amen. Hoe erg dat het ook mag zijn in Noord-Korea. Waar dat hij de natie van, of dat dictatoriaal bewind probeert te gebruiken. Het gaat niet lukken. Gods tijdstafel, God houdt alle touwtjes in handen. Hij bepaalt de tijden. Wanneer dat het einde gaat zijn. En Satan kan het niet verlengen en hij kan het ook niet vervroegen. En ik denk dat hij soms het wil vervroegen. Hij wil volkeren, naties misleiden om op te treden tegen de kerk, om de heiligen te vermorzelen, om de heiligen te vervolgen, zodat God zou ingrijpen en zijn oordeel te vroeg zou uitwerpen over de aarde. Wacht, ik ga even verder lezen op Openbaringen 20, dan ga ik duidelijker worden. Dat had ik niet voorbereid. In ieder geval, laat me terug even herhalen. Dus Satan, als we lezen vanaf vers 7 en 8, ik heb het niet meer in de lijst staan. Hij wordt terug losgelaten voor een korte tijd. En hij verzamelt legers om ten strijde te trekken, na die 1000 jaar, om te strijden te trekken tegen Gods leger, tegen Gods heilige stad. En dan is alles gedaan en komt er het witte troonoordeel. God oordeelt. Zou het zijn dat het binden van Satan tijdens die 1000 jaar, dat hij niet meer de macht kan hebben om een vervroegd algemeen oordeel over de aarde af te roepen? Want hij weet dat de kerk gaat uitbreiden. En als hij een vervroegd oordeel kan uitroepen, dan gaat het koninkrijk van God misschien niet helemaal uitgebreid zijn. Maar de Heer zegt, nee, niks daarvan. Ik hou alle touwtjes in handen. Jij gaat die volkeren niet kunnen misleiden wanneer dan wat gaat gebeuren. Ik bepaal wanneer wat gebeurt. En de kerk, het evangelie, het zuurdecem, gaat doorheen heel het meel tot het compleet voltrokken is. En dan is het pas, amen, het einde. Dan is de tijd dat, en een korte tijd, dat Satan mag worden losgelaten. Amen. En wanneer dat gebeurt, en dat is een korte tijd in vergelijking met de 1000 jaar, het gaat dus plots zijn. Ja, wat is kort? Ik weet het niet. Er komt dan waarschijnlijk een algemene vervolging. Misschien zoals we, ik weet het niet, zoals we hebben gezien. Maar dan wereldwijd, het valt te bezien in ieder geval. De Heer overwint sowieso. Amen. Daar wordt er eigenlijk geen details over gegeven. Omdat het boek van Openbaring is vooral voor de mensen van toen. Die toen leefden, die toen beproefd werden. Dat was voor die generatie toen wat er ging gebeuren. Kort, spoedig, weldra, ik kom. En dus wat er na die 1000 jaar, dat was niet echt belangrijk. Het was wel belangrijk, Jezus overwint, maar er wordt weinig schriftversen aan gespendeerd. Oké, we gaan even verder lezen. Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en ze zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. Dus hij ziet weer iets anders. Hè? Hij ziet weer iets anders. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. En de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen. Die 1000 jaren. Oké. Eerst en vooral, je moet denken, het is een metaforische, symbolische passage. Er zitten veel symbolische elementen in. En Johannes geeft hier geen uiteenzetting van de opstanding uit de doden. Ik denk niet dat het hier gaat over een lichamelijke opstanding wanneer het hebben dat ze wederkomen tot leven. Ik denk niet dat het gaat over de lichamelijke opstanding waarover Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthe in hoofdstuk 15 en in 1 Thessalonicense. Wanneer de Heer terugkomt en we zullen opstaan en zullen bij hem zijn. Ik denk dat de wederopstanding waarover hier wordt gesproken, dat het heeft te maken met het leven dat we hebben in Christus. Ik ga u direct een paar versen geven, omdat in het Oude Testament ook diezelfde beeldspraak wordt gebruikt. En aangezien het werd geschreven naar mensen die bekend waren met het Oude Testament, ja, niet noodzakelijk met het Nieuw Testament, want dat was nog niet bijeen verzameld. Ja. Maar ze waren wel bekend met het Oude Testament. Dus hij gebruikt hier de taal die dat zij begrijpen. Ten eerste over dat ze zullen leven met zoals priesters van God en dat we als koningen gaan heersen. Dat is al herhaald in Openbaringen 1, vers 6. Ja. Hier staat het. Hij heeft ons een koninkrijk uit ons gevormd en ons gemaakt tot priesters voor God. Dat zijn wij. Amen. We zijn nu priesters voor God. We zijn een koninkrijk. We heersen als koninkrijk. Dus we moeten, als we teruggaan naar Openbaring 20, wie dat het ook mogen zijn, die zitten op de tronen. En de zielen die onthoofd waren en die komen tot leven. We regeren als priesters voor God, heeft te maken met zij die in Christus zijn. Die tronen dat hij zag, kan een referentie zijn naar de 24 tronen die we al eens hebben gezien. En de heiligen die erop zaten met een kroon op hun hoofd. En oordeel werd hun gegeven, in de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, en recht werd hun verschaft. Omdat zij linken. Degene die op de tronen zit, zij linken met de zielen die onthoofd waren. Je weet wel, die martelaren van hoofdstuk 6, ik zal er zometeen nog eens naartoe gaan. Zij zitten nu op een troon. Kan dat inderdaad die op de troon zitten, dat dat dezelfde zijn als de zielen die onthoofd waren? Dat kan, of het kan ook zijn zoals hier in de MBG-vertaling, dat Johannes twee aparte visioenen ziet. Dus hij ziet degene die op de tronen zitten en hij ziet de zielen. Apart, ofwel zijn ze één geheel. Een beetje onduidelijk, maar ik denk wel dat dezelfde zijn. Het stelt in ieder geval martelaren voor. Zij die hebben geleden, fysisch hebben geleden, lichamelijk hebben geleden, onder de vervolging van het beest. Maar ze hebben het teken niet ontvangen. Ja, ze hebben niet het teken van het beest, ze hebben het teken van Jezus. Ze hebben een naam van Jezus op hun voorhoofd. Amen. Ze hebben niet het spirituele teken van het beest. Ze hebben het spirituele teken van hun vader. Met andere woorden, ze behoren hun vader toe. Heel deze passage is eigenlijk een manier om te zeggen, zij die zijn gestorven doorheen het martelaarschap wat in die tijd gebeurde, zullen niet dood zijn, zij zullen regeren, zij zullen leven. Amen. Ja, inderdaad, Marianne, inderdaad, de wedergeboorte. Dat is ook een andere manier om uit te drukken. Daar komen we straks nog op toe. Amen. Maar wacht. Hoeveel kan ik nou laten? Ah ja, Openbaringen 6. 6. Weet je nog wat we hebben gezien? Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al diegenen die geslacht waren. Omdat ze over God hadden gesproken vanwege hun getuigenis. En ze riepen uit, hoe lang nog, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? En iedereen van hen kreeg witte kleren. En nog korte tijd geduld hebben, totdat ook de andere dienaar, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Maar nu zien we ze, in Openbaringen 20, zien we ze niet meer onder het altaar, roepend voor wraak, maar we zien tronen en zielen die gedood waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God. Maar ze hebben niet het beest aanbeden. Amen. En dus ze komen terug tot leven. Ze komen terug tot leven. Ja. Wilt dat zeggen letterlijk? Terug tot leven komen? Als dat natuurlijk in het duizendjarig rijk is. Hoe kan dat dan letterlijk zijn? Want we zien ze hier toch nergens. Amen. Het is een wijze om te zeggen dat Jezus de overwinning heeft behaald. Ook al ben je gestorven, je bent niet verslagen. Je bent niet verslagen. Jezus heeft gezegd tegen de kerk in... welke kerk was het? Openbaring 2 vers 10. Hij zegt, wees niet bang voor wat u nog te weg staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het wat? Het leven. Inderdaad, moeder, ja, die slapen nog. Ja, het spreekt hier niet over een lichamelijke opstanding. Het spreekt over ook niet over een geestelijke opstanding, want ze zijn dood. Het spreekt over een manier om te zeggen, ook al ben je dood, je krijgt het leven. Ja, en natuurlijk voor iemand die sterft gaat dat direct zijn, want in de wachtzaal, zal ik maar zeggen, is er geen tijd. En dus zal het inderdaad in de kerk van Smyrna. Dank u, Marian. Ja, overwinning, inderdaad, moeder. Overwinning. De lauwerkrans, de overwinning, het leven. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Dat is ongeveer wat hier ook in Openbaring 20 wordt gezegd. Zij zullen de eerste opstanding, als je de eerste opstanding hebt meegemaakt, als je het leven van God hebt ontvangen, door niet het teken van het beest te ontvangen, maar door Jezus te ontvangen, als je het leven van God ontvangt, zul je van de tweede dood geen schade ondervinden. Amen. Want je zult opstaan tot eeuwig leven. En de tweede dood, wat de poel des vuur is, dat zijn voor zij die niet geschreven staan in het boek van het leven, die zal voor mij niet van toepassing zijn. Amen. Maar terug naar Openbaringen 20 over dat leven. Hè. Wederlevend en heerst als koning. Zij werden wederlevend. In Jesaja lezen we een soortgelijke taal. Jesaja 26, vers 19. Ik heb gezegd, het maakt referentie naar het Oude Testament, omdat ze dat begrepen. Omdat ze dat kenden. En hier wordt dat, in Jesaja wordt dat zo gezegd. Jullie doden zullen herleven. De lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in het stof en jubel. Uw dauw is een dauw die leven geeft. De aarde brengt haar schimmen weer tot leven. Nu, dit is Jesaja die een profetie doet over een gevallen... Nu moet ik eens even kijken. Was dat nu... Naar het Joodse koninkrijk, het noordelijk koninkrijk. Het noordelijk koninkrijk dat je eerst in ballingschap werd genomen. En dus werd vernietigd. Een momentje. Ja, Juda. Ja. Inderdaad. over Juda. Just making sure. Ja, dus het sprak over Juda. En dat moment een oordeel ging krijgen. En dat is uitgekomen. Hè? 586. Maar toch zegt God doorheen Jesaja. Jullie doden zullen herleven. De lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in de stof en jubel. U duizend dauw je leven geeft. De aarde brengt haar schimmen weer tot leven. Zijn die dan levend geworden? Diegenen die in ballingschap zijn genomen en zijn gestorven. Of zij die zijn gestorven met de vernietiging van Jeruzalem toen in 587 voor Christus. Zijn die dan op de grond opgestaan? Nee, natuurlijk niet. Maar toch spreekt dat hier in de symboliek van een heropstanding. Ja? God wou hiermee zeggen, kijk, er is een oordeel geweest. Ja, die mensen zijn gestorven. Ja, die zijn in ballingschap genomen. Maar er komt een moment dat ik mijn volk ga doen terugkeren naar hun land. Ik ga ze terug doen herleven. Ook al zitten ze in het stof, en sommigen zaten letterlijk in het stof, ze zullen ontwaken en ik ga ze terug vreugde geven. En ze kunnen terug beginnen te jubelen. Met andere woorden, Gods wraak, Gods toorn, ja, was tijdelijk op de natie van Israël in 587, want 70 jaar nadien mochten ze terugkeren naar het land. Dat in die zin moet je dat herleven opvatten. Hetzelfde met Ezekiel 37, weet je nog, met de vallei van de droge beenderen. Het visioen van Ezekiel, en hij zag een vallei met allemaal droge beenderen, droge botten. En Ezekiel vraagt, wat is dit? En hij zegt tegen mij, God zegt tegen Ezekiel, want Ezekiel had de vraag gesteld, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt, onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb zal ik doen, zo spreekt de Heer. Oké. Is het nu duidelijker? Of wordt het dan duidelijker wanneer dat Johannes die doden terug tot leven ziet komen? Juist zoals Ezekiel en Jesaja dat heeft beschreven. Met andere woorden, de dood is niet het einde. God heeft nog iets in petto. We zullen opstaan. Amen. En naar ons nieuwe aarde, naar ons nieuw land. En de nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe hemel. Halleluja. We zullen naar daar keren. Halleluja. Dank u, Jezus. En dat is iets. Je hebt die belofte reeds vanaf het moment dat je Jezus, dat je gedoopt bent in Hem. Wanneer jij opnieuw bent geboren. Amen. Paulus maakt dat duidelijk. Hij zegt in Romeinen 6 vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Mochten niet langer slaaf van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Amen. Zo moet u uzelf ook zien. Heb je reeds eeuwig leven? Ja en nee. Ja, maar nog niet. Amen. Jezus zei, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Het eeuwige leven begint vanaf het moment dat we onszelf identificeren. Halleluja. Vanaf het moment dat we opnieuw worden geboren. Halleluja. Uit water en geest. En het oude leven is voorbij. Het wordt achtergelaten. Het is dood. En door de geest, halleluja, worden we opgestaan in de nieuwigheid van het leven. En we leven voor hem. Halleluja. Het eeuwig leven is er reeds, maar nog niet. Maar het zal geconsumeerd worden. Het zal volledigheid worden. Wanneer hij terugkomt. Amen. Amen. Hem kennen. Ja, ja, inderdaad. Geloven is hem kennen. Moeder. Zo moet u zelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. En natuurlijk moesten die christenen van Openbaringen Paulus zijn brief hebben gehad. Wij kunnen dat elk moment van de dag lezen. Maar zij wisten dat misschien nog niet. Wat het betekende om opnieuw geboren te zijn. Zij kregen te maken met allerlei misleidende theorieën van het zou het einde zijn. En de dood is de dood. En that's it. En waarom zit jij je leven hier op te offeren voor een Jezus dat je nog niet eens hebt gezien. Alleen maar hebt gehoord en een beetje hebt gevoeld. En de Joden zijn u aan het vervolgen en de Romeinen zijn u aan het vervolgen. Is het dat allemaal wel waard? Zullen we niet gewoon maar compromitteren, meedoen met de wereld? Zullen we niet gewoon die valse goden gaan aanbidden? En voilà, kunnen we een normaal leven leiden. Dat was die verleiding die er was. En daarbovenop nog de Joden die de hele tijd zaten te zeggen dat Jehovah God, Yahweh God, de enige God is. Jezus is een valse profeet. Kijk naar ons, wij zijn een gezegende volk. We hebben de tempel, we hebben de dingen van het Oude Testament. Wat hebben jullie? Jullie hebben niks. Jullie hebben nog niet eens de macht om onze vervolging te kunnen weerstaan. Wij doden mensen, wij zetten ze voor het Sanhedrin. De Romeinen zetten jullie in voor de sport, voor de leeuwen enzovoort. Wat voor een miserig, nietig volkje zijn jullie? Dat was de gedachte. En ze hadden niet zo'n Bijbel waarin dat ze kunnen lezen. In het Nieuw Testament, Paulus zegt, je bent levend voor God, je hebt eeuwig leven gekregen. Maar ze hadden wel een visioen van Johannes. Amen. Waarin stond dat, ook al ben je een ziel die omwille van die zijn hoofd eraf is gekapt. Omwille van de naam van Jezus, omwille van de getuigenis van God. Amen. Nog een tijdje wachten, je zult zien. De overwinning aan het kruis zal zichtbaar worden door de vernietiging van de tempel. Amen. Het nieuwe verbond is in effect en het zal zichtbaar worden. Het zal zijn vervulling hebben door het oude verbond en het symbool ervan weg te nemen. Amen. Het zal zijn effect hebben door het volk dat u nu aan het vervolgen is, amen, te oordelen en weg te nemen in slavernij. Jullie zitten niet in slavernij, maar het volk dat u aan het vervolgen is, zal in slavernij gaan om te laten zien dat ik de Heer en Meester ben. Amen. En dat was een enorme bevestiging. 70 na Christus was een enorme bevestiging van wat er gebeurd was in 30 na Christus. Amen. Zij die hem niet levend hebben zien opgestaan uit de dood, zagen hem wel terugkomen op de wolken. Amen. In macht, in oordeel. En ze wisten, we leven hier als koningen. We gaan niet dood. Amen. We leven als priesters. In de hemelse sferen. Dank u, Jezus. Volgende week gaan we daar verder. Zijn er nog vragen? Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Vader, laten we onszelf zo zien, Heer. Dood voor de zonde, want dat is ons oude leven, maar levend in u. Dank u, Jezus. Dood heeft geen macht meer over ons. Satan heeft geen macht meer. Hij is beperkt, Vader. Hij is beperkt. Heere, laat ons onze rol opnemen. Vader, hoe lang het ook mogen duren, Heere, maar laat ons het beste maken met het leven dat u ons geeft, Heere. Dank u, Jezus. Halleluja. We weten niet wanneer u terugkomt, Heere. Maar we zijn klaar, Heer. We zijn klaar, Vader. Halleluja. Is het morgen, dan is het morgen. Is het over 100 jaar, dan is het over 100 jaar. We weten niet wanneer, Heer. Maar we laten ons niet bang maken door de evenementen van de wereld, Heer. Halleluja. We zullen klaarstaan, Heer Jezus, om U in alle glorie te ontvangen. Dank U, Jezus. Gebruik ons. Gebruik de kerk. Gebruik de gemeente, Heer. Om stilaan maar zeker, Heer, Uw evangelie te verspreiden. Zodat elke mens, Heer, een kans heeft om U en Uw werk, Heer, om U te aanbidden. In Jezus' naam. Amen.